Geliefde gemeente, de prediking is nu uit de u voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 88, het achtste vers. Daar spreekt het woord van de Heere. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. Zeva. En het Marcus 14, het 33ste en het 34ste vers. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En hij zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waak. Tot zover. Wij letten op de straf die ons de vrede aanbrengt. Verleden zondag, toen wij met elkaar de dood van de Heere mochten verkondigen, hebben wij een ogenblik gelet ook op de woorden: zit hier neder. En hoe die borg en middelaar plaats bereidt en zelf het werk gaat doen dat de Heere hem op de hand gezet had om te doen. En vanmorgen wilde ik met Gods hulp een klein stapje verder gaan in wat ons verhaald wordt over zijn lijden. Dat zal altijd zijn een niet kunnen bevatten en niet kunnen verstaan, een verborgenheid. Wie zal zijn lijden kunnen doorzien, daar wij allen zondaren zijn, gevallen mensen, die nooit in zo'n verhouding tot God hebben gestaan, dan deze die God en mens is in één persoon. Psalm 88 is wel genoemd de meest ingrijpende klaagpsalm van het Oude Testament. Daar staan zoveel woorden in die het grote lijden aanduiden wat over die mens gekomen is. Hij voelt zich al in het graf en in de kuil verzonken. Hij rekent zich tot de overledenen. Het is alles voorbij, zou je zeggen. Er is geen enkel perspectief, geen enkele verwachting. Eén woord van waarachtige troost is er in het begin. O Heere, mijn heilsgod, of God van mijn heil, van mijn redding, van mijn uitzicht, van mijn hoop, van mijn verwachting. En ik denk dat we in het licht van dat woord deze psalm mogen lezen. Anders is er niet anders dan duisternis en donkerheid. Hij zegt in vers 8: uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij neergedrukt met al uw baren. Gij hebt mij neergedrukt met al uw baren. Sela lezen we als een herhaling, bedoeld als een herhaling van het laatste zinsdeel. Wat ontzettend, hij zegt dat het Gods grimmigheid is die op hem ligt, die als een lodige wicht hem naar beneden drukt. Hoe God hem in de duisternis en in de diepten wegstopt. dat het zijn gramschap is. Zijn toorn, zijn verbolgenheid, die zich tegen hem hebben gekeerd. Onbegrijpelijk. Je moet bij het lezen van deze psalm telkens denken aan het boek Job, waar ook zulke diep ingrijpende klachten worden uitgesproken door Job. En toch, door alles heen klemt bij mij deze waarheid. Is het niet de geest van Christus die ook in de psalmen getuigt het lijden en de heerlijkheid die op hem zouden komen? Het is wat als je werkelijk als mens, ook al mag je tot God opzien als de God van het Heil, als je zulke woorden met toepassing op jezelf uit gaat spreken, dan zou je zeggen: erger, dieper, donkerder en duisterder kan het niet. Het laatste woord van de psalm is duisternis. Duisternis, alle bekende, al het voelbare, tastbaar, zichtbaar, alles is weg. Daarom geloof ik dat de Heilige Geest, die deze heelman heeft geïnspireerd, dat hij deze man als het ware boven zijn eigen moeite en verdriet deed uitgrijpen naar die knecht waar de profeten van hebben gesproken. Wie is er blind als mijn knecht en doof als de bode die ik zend? Dat ook deze man dus ver boven zich heen wijst naar hem die als mens onder de mensen gekomen is en die als het lam de schuld en de zonde der wereld gedragen heeft. Wat is de toorn van God werkelijkheid? De toren tegen de zon. Wat is de afschuw in dat heilig wezen groot tegenover alles wat tegenover hem staat, dat bezoedelt en dat verontreinigd is? Wat liggen er in al die klachten tegelijk ook een aanwijzingen dat de toorn Gods tegen onze zonde zo groot is? Wie kent de sterkte van zijn toorn en verbolgenheid nadat hij te vrezen is? Hoe afschuwelijk in dat licht zijn wij dan, wij die zelfs soms zonder enig bewustzijn daarvan het kwaad doen, het kwaad zeggen met onze tong, die toch weer de spreekbuis is van ons verdorven hart. O, wat is de zonde afschuwelijk, en wat is onze houding afschuwelijk, dat wij niet eens eerlijk voor God belijden onze schuld. Omdat er geen eerlijkheid bij ons is. En dat wij zo goedkoop praten en denken over vergeving, over kwijtschelding. Terwijl het deze Heer Jezus Christus alles heeft gekost om die straf op mijn zonde te dragen. Wat dringt dan de Heilige Geest ons telkens weer uit onze inbeelding weg? Daar de erkentenis: ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Als Gods grimmigheid op een mens terechtkomt, dan is er geen enkele bodem die hem houdt. Als hij ons neerdrukt in de diepte en al zijn baren, dat wil hier zeggen de branding van het bruisen, waar de golven woedend slaan, waarin die toren en die grimmigheid van God als een branding op een mens aankomt, waar moet hij dan blijven? O, wat grote ernst is er in het woord van God, in het evangelie van de knecht des Heeren. Wat past het, gode zij dank, op zijn heilige lippen, uw grimmigheid ligt op mij. En wat is dat een eeuwig wonder, om iets van die ruim te mogen leren staan door het geloof, bewonderen door het geloof. Dat hij ruilt met de kinderen van Korach. Dat hij ruilt met de benauwde Heman. Dat hij ruilt met een moordenaar. Met eigenwijze discipelen. Dat hij ruilt met een zondaar. Dat hij zo ruilt dat hij de woorden van Hemans lippen afhaalt en ze zelf in het hart draagt. Uw grimmigheid ligt op mij. Het bedrukte volk zal niet voor eeuwig verteerd worden. Hij zal de omzwevende gevangenen, zal hij redden. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw varen. De borg en middelaar neemt het leed, neemt de ondergang voor zijn rekening. De straf die ons de vrede aanbrengt. Buiten hem is er ook geen verwachting. Wat ziet het er zonder hem uiterst somber uit, als ik buiten de God van Heil, buiten de Heer Jezus Christus, zal moeten komen in het gericht en verantwoording af zal moeten leggen voor al mijn daden, gedachten, woorden. Hoe ellendig zal dan het einde zijn? Hij daalt nogthans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zacht brons, donkere nacht. Kom. wijd letterlijk op het evangelie. Op hem die die grimmigheid op zich heeft doen aankomen. En die neergedrukt werd door al Gods golven en wateren. En hij dan met zich. Dat is verschil. Dat is een groot verschil. Wij kunnen op een bepaald moment niets meer nemen. Niets en niemand. Als de dood ons aangrijpt. Als de grimmigheid van God over ons komt. Dan houdt onze activiteit onmiddellijk op. Dan staan we als het ware stil. Dan is het inderdaad een golf die ons meeneemt. Of we willen of niet. Of we tijd voor hebben of niet. Haalt allemaal niets uit. Je kan daar niks meer nemen. Niets meer meenemen. Wie op het dak is, die komt er niet af. Wie op het land is, komt niet meer thuis. Zo onstuimig. Zo alles wegdrukkend en wegvagend is de toorn van God over de mens, de zondaar. Dan verdwijnen onmiddellijk onze jaren. Voel je het verschil? Voel je het verschil tussen de mens die dan niet meer met zich mee kan nemen? Geen vader, geen moeder, geen broer, geen zuster, geen man, geen vrouw. Niemand. Die mens is te klein en te verloren om nog iets te nemen. Maar hier gaat het over Jezus Christus, het lam. En tegelijk de leeuw uit de stam van Juda. Het gaat hier over de man van smarten. Niet over de man die alleronverwachts wordt meegenomen door de golven en baren zonder dat hij iets zou kunnen doen. Dan ware hij een makelaar. Dan ware hij niet degene die zelf als een daad het werk der verlossing ook in de vernedering en de verlating op zich heeft genomen. Dat moet je nooit vergeten. Jezus Christus staat niet in de rij van mensen die met ware doodsverachting hun lot hebben ondergaan. Hij staat niet bij welke grote mannen van deze wereld of van deze tijd ook, die geen wapen in de strijd meer hadden en zich hebben overgegeven. Die min of meer zich verzoend hebben met de dood, met het lijden. Het zij dat ze een of ander geloof hebben gehad in een voortbestaan. Het zij dat ze in hun denken tot de conclusie zijn gekomen. Dus toch niets aan te doen. Niets aan te doen. Het is tijd. Ik moet verdwijnen. Dat is het verschil met Jezus Christus. Hij komt. Hij spreekt. En hij neemt
met zich. Dat mag een troost zijn. Dat hij met zich neemt. Hier dat drietal discipelen, apostelen, die bij meerdere gelegenheden door hem werden meegenomen. We herinneren ons de verheerlijking op de berg. Zij waren erbij. De opwekking van het dode dochtertje van Jairus. Zij waren erbij. Zo wil Jezus Christus dat deze mensen, deze drie, verder met hem de hof ingaan. Heeft hij ze nodig? Ergens wel. In zoverre dat hij als waarachtig mens het niet als blijdschap zou beleven. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Zijn wij niet aangelegd op gemeenschap? Maar er is nog iets. Als we in deze drie apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes, als we dan eens bedenken, het zijn mensen. Het zijn ergens onze familieleden. Het zijn ergens dit drietal vertegenwoordigers van de rest van de kerk. En dat hij ze meeneemt. Dat hij op dit ogenblik handelend, actief optreedt. Dat hij inderdaad de redder, de zaligmaker is. Al zal ook blijken dat hij aan deze mannen niets heeft. Want waar ze moesten waken, hebben ze geslapen. Door droefheid en vermoeidheid overmand. Maar dat woord is een lichtglans. Hij nam ze met zich mee. Het is een verkondiging dat Jezus Christus met zich meeneemt. Al gaat hij de reis alleen maar. Al zal ook niemand zijn deel kunnen dragen, meedragen zijn straf. Hij deed toch mee. Hij deed hier letterlijk een paar mannen mee, maar geestelijk neemt hij al zijn kinderen mee in zijn hart. Hij neemt al die van God vervreemden, neemt hij mee. Daarbij is niet alleen David, maar ook Manasse. Daar zijn overtreders en overtreedsters van God afgevallen en afgezworven mens. Maar Jezus neemt mee. Dat doet hij. Voel je het verschil? Waar mensen ophouden te kunnen nemen. Waar mensen moeten zeggen, niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen.
De verlossing van de ziel is te kostbaar. Daar kan deze oudste broeder meedelen. En als er niemand meer bij hem is, dan draagt hij ze toch in zijn hart. Hij houdt ze vast. Al wat de Vader mij gegeven heeft, ik zal daaruit niet verliezen. Zo zien wij dat deze leidende borg en middelaar hier niet staat als een martelaar, als iemand die iets overkomt, maar dat hij doet, dat hij gaat, dat zijn lijden een daad is. Een daad. Anders waren hij geen verlosser geweest. Anders was hij nooit zaligmaker geweest. Maar nu, dat welbewust, dat wilde, nu mogen wij zeggen, God lof. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn en ontdekt, die ze meedeed. En als ze niet verder kunnen, gaat hij en hij draagt ze in zijn hart. Zoals de hoge priester de borstlap droeg. Met de edels, met de edelstenen en de namen van de stammen van Israël. Zo draagt hij zijn ellende op zijn hart. En dan lezen wij die merkwaardige woorden. Hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. Merkwaardig. Heel merkwaardig als wij terugdenken aan die rust, die stem in de paaszaal, aan die biddende, dankende en lofzang zingende middelaar. Die stilte, die serene rust daar in die zaal, waarin Jezus Christus zo kalm, zo troostend, zo ook vermaakt zijn woorden sprak. En dan hier opeens dat antwoord dat hij wil aantrekken. Hij begon. Dat betekent, zo is het niet altijd geweest voor die tijd. Hij heeft zijn hele leven gebeden, gezucht, tranen geschreid. Dat wel. Hij heeft heel zijn leven ook geleden. Maar dit is voor het eerst. Hier gaat hij als het ware zelf een bepaalde kamer binnen. Een hof. Een hof die geen paradijs meer is. Een hof waar mensen radeloos en angstig zijn weggevlucht. En zich met vijgenboombladeren hebben bedekt van de schrik voor de Heer, omdat hun harten aanklaagden. dat ze naakt waren, zonder God. Het begon. Hij begon verbaasd, dat wil hier zeggen, bewogen, ontsteld, ontroerd. Marcus gebruikt dat woord ook als hij beschrijft hoe de vrouwen bij het graf kwamen, zuchtend, denkend aan de zware steen. En ze zien dat de steen afgewend is en daar zien ze een jongeling, bekleed met een blinkend kleed. Aan de rechterzijde van de plaats waar Jezus gelegen had. En ze werden verbaasd. Ontsteltenis greep ze aan. Het woord verbaasd zoals wij dat kennen is dus eigenlijk iets zwak. Maar als we maar iets voelen van de zin van het woord, je moet je een verbazing voorstellen in die zin waarbij de mens zijn ogen opensperrt en zijn mond als het ware opent en zijn adem stokt hem in de keel. Zo ontroerd, zo verbaasd. En zeer beangst. Dat wil zeggen, neergedrukt in de diepte. Als dat een deksel boven het put langzaam dicht gaat, zodat er geen uitkomst is, geen ontsnapping, geen mogelijkheden meer. Aan alle kanten opgesloten, ingesloten. Hoe komt het? Ik zei al, wij kunnen er maar niets over zeggen. Wij kunnen het nooit doorgronden. Dat deze waarachtig, getrouwd, zondeloze zaligmaker, die in de schoot van de Vader was, die altijd in die vrijmoedigheid en blijmoedigheid omging met zijn hemelse Vader, die nog kort tevoren heeft gezegd: uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, zal ik u tot mij trekken, opdat gij ook zijn mogen waar ik ben. Het sterk. Maar dit ziet de Heer Jezus er zo tegenop. Is het als het ware de angst en de ontsteltenis dat hij straks gekruisigd zal worden met alles wat eraan verbonden is? Nee, dat is eigenlijk niet goed gezegd. Het is niet een verbazing en een angst om wat straks zal komen. Maar het is verbazing en angst om wat heden geschiet. Wat geschiet? De heilige, de levende, die kon zeggen: ik heb macht om mijn leven af te leggen. Ik heb ook macht
om een leven aan te nemen. De man die uit de hand van de Vader leefde, echt de levensvorst, te midden van de dood, altijd geweest, in zijn hele leven hier op deze aarde. Deze man betreedt als het ware een hof, een kamer, waarin hij wordt neergedrukt in het diepe weten en ervaren dat hij tot zonde gemaakt wordt. Wij kunnen dat woord nooit vatten, dat Jezus Christus tot zonde gemaakt is. Hij heeft nooit zonde gedaan. En daarom kunnen wij het niet verstaan. Want zonde, tot zonde gemaakt worden is. Het is ook onprijsbaar. Het is iets van de staat in leven van een voorwerp van Gods toorn. De staat aannemen van de grootste goddeloze die er ooit bestaan heeft. Ja, van miljoenen goddelozen. Die staat aannemen. Maar ook dat inleven. Dat je dat echt bent. Zonder. Niet door wat je gedaan hebt. Maar waar wat van je gemaakt wordt. Kijk. Het is een verborgenheid. Het is een geheim wat ik niet kan doorgronden. Maar je moet niet denken dat Jezus hier en de zonde hier ligt. En dat hij toen gezegd heeft, nou, geef maar, dat breng ik wel even weg. Dat gooi ik wel even weg. Nee. Hij heeft die staat der verdoeming, die staat ingeleefd. Hij heeft dat uitzichtloze, dat radeloze, dat vreselijke, wat in de verlating ligt uitgedrukt, heeft hij ingeleefd. Hij is zo tot zonde gemaakt dat die trouwe Vader in zijn rechtvaardigheid hem wegdrukt. Want God en zonde kun je nooit in overeenstemming met elkaar brengen. Daar is God te rein en te heilig voor. En nu komt deze doende, deze nemende, deze werkende borg en middelaar. Die staat nu dat verloren paradijs in. Waar de mens in zijn godsverlating nog werd vastgehouden. Anders had hij gelijk weg geweest. Maar God had wat beters voorzien en besloten voor die mensen. Maar in dat paradijs, in die breuk, is hij ingebracht. Is hij tot zonde gemaakt.
En als je nou tot zonde gemaakt wordt. En je wordt bedolven onder de zon. En de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht daalt op je neer. Kun je dan heel van ver iets van de verbazing, de ontsteltenis zien? Want je kunt wel eens over zonde praten, maar dat het jezelf niet drukt, of het zijn de zonden van een ander. Maar als het jou, allemaal, jouw zonde, jouw schuld, jouw hel is, wat moet je dan? En je zou zeggen, wij zijn erin geboren en getogen. Wij zijn zo vreselijk afgestompt door de zonde. Een mens is zo ellendig dat hij zijn ellende ineens ziet en herkent. Maar hij, in wiens mond geen bedrog geweest is, tot zonde gemaakt. En wat doet God met zonde? Ja, die doet God weg. Daar gaat God vandaan. Waar zonde is, kan God niet zijn. En waar God is, kan de zonde niet zijn. En in die breuk is Jezus Christus ingegaan. Er is geen houvast in. Geen houvast. Hij kan nergens meer op steunen. Of op leunen. Als iemand die een berg beklimt en bij elke stap zakt hij twee stappen achteruit. Als iemand die de grond onder zijn voeten voelt wegzinken en er is niks meer dat hem houdt, boven niet, beneden niet, opzij, zonder, afgezonderd van God, van de gemeenschap, van het licht, een deksel dat voor eeuwig de afgrond moet sluiten. Kijk, dat begon. Daar wilde hij inkomen. Terwijl hij zijn ganse kerk draagt in het hart. Hij neemt hun verdoeming op zich. En dat is voor de heilige en de reine iets van grote ontsteltenis geweest. Daar, in die ontsteltenis en in die angst, ligt voor jou en voor mij een hoop, een troost. Jezus Christus heeft zich er niet doorheen geslagen. Jezus Christus, die is niet gaan zingen. Zoals de keer de mensen soms hebben gedaan op hun sterfbed. Dan was hij, jou en mijn verlosser, niet geweest. Dat kon niet. In deze verbazing en in deze angst ligt het goddelijk getuigenis. Hij is de zaligmaker. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Nooit is iemand zo verbaasd geweest, zo ontsteld en zo beangst. Niet om wat straks komt, maar om wat nu gekomen is. God, de enige grond, de blijdschap van zijn leven kwijt. Adam is eigenlijk nooit God kwijtgeraakt geweest, wij ook niet. Daar kon je niet leven. Als een mens de grootste lasteraar en vloeker wordt nog in stand gehouden. De grootste roover leeft nog bij de gratie Gods. Zijn zon schijnt over bozen en goeden. Een mens is hier op aarde eigenlijk nooit van God verlaten. Altijd is er nog wel wat. Een ondersteuning, een hoop, een perspectief. Maar eigenlijk kan het zo niet zijn. Eigenlijk moet ik in dat gat vallen zonder bodem. Moet God boven mij dat deksel dicht doen. Voor eeuwig de put van de afgrond sluiten. Dat neemt hij, de straf die ons de vrede aanbrengt, is op hem. Daarom, omdat dat in zijn ziel wordt afgedrukt. Tot zonde gemaakt. Dan heb je niks. God, mens, in één persoon, anders zou het niet kunnen. Als die goddelijke natuur hem niet in het leven had gehouden, had hij deze dood niet aangekund. Maar nu trekt hij het zich aan. En nu is hij echt. Ik bedoel, hij zegt dat niet zomaar. Het is zo dat zijn ogen ontstellend groot worden. En dat hij een angst voelt en een droefheid, waarvan hij zegt, ik ben niks anders meer dan droefheid. Van mijn hoofd tot mijn voet. Er is geen ander flits van een gedachte. Alleen maar droefheid. Tot de dood. Dat is ontzaglijk. Dat kan niet en toch kort. Dat is de hel. En toch heeft hij het zich inbegeven. Deze droefheid. Niet omdat die jongens in slaap vallen. Dat is ook erg hoor. Schandaal. Daar hebben wij de dood mee verdiend. Maar Marcus zegt zo fijntjes. De geest is wel gewillig. maar het vlees is zwak. Hun ogen waren bezwaard, zegt een andere evangelist. Dat maakt hem niet zo droef. Maar om tot zonde gemaakt te worden, God kwijt, ja niet echt kwijt, maar God die een rechter is en dat allemaal wegdoet, jouw weg, die inleving, dat is ontzaglijk. Er is geen vezeltje meer over van blijdschap. Alleen maar bedroefd. In en in bedroefd, zoals ik u nooit bedroefd zijn geweest. En ook nooit zullen wezen. Want als wij verloren zijn en blijven, dan zijn we misschien wel bedroefd, maar niet zo. Dan zijn we hatelijk en elkander hatend, schreeuwend, gif. Maar dit intens God als vader, liefhebbende vader, God als je levensadem, in je opstaan en je nederliggen, God die zich gaat terugtrekken. Een vlammend klemmend eens zwaars, dat de weg versperkt naar de boom des levens. Wat moet dat een verdriet zijn geweest? Een ontzaglijk verdriet, nooit te pijn. En toch, geliefde gemeente, de tijd is voorbij, maar misschien mogen we nog een keer verder gaan, als de Heer het geeft. En toch, zo is hij nu, Sion's schuld overnemende borg. Zo zal hij Gods deugden liefhebben en verheerlijken tot in de diepte der hel. Zo kan de meest onzalig zagen, want hij is rampzalig geworden. Hij. Zo kan het kind uit de moederschoot het paradijs binnen. En de moordenaar ziet de deur opengaan. Zo kan het te midden van angst en verdriet een licht schijnen voor mensenkinderen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, dat is nou de hoge priester. Een duizend man. Ik kan het niet zien, niet zeggen. Wat de klap is die hier valt. Hoe zwaar het deksel is wat nu dicht gaat. Hij zal leven. Deze man. Maar alleen als die dan ook volledig door de zonde, de dood, de hel heen gegaan is. Daar ligt de grond, het fundament, uit dat welbehagen Gods, waarop zondaar zalig wordt. Daarom kunnen ze nooit meer beklemtonen. Je moet zus, je moet zo, je moet dit, je moet dat. Dit werk is te kostbaar, te eenzijdig. Je mag eeuwig blij zijn als hij jou mee wilde nemen in zijn middelaarschap. Maar meedoen, daar vallen we aan. Laat het ook mogen zijn een weg tot erkenning van wat geschreven staat. Dan zult gij u schamen en schaamrood worden en een walging hebben aan uzelf. En ge zult uw wegen zien die niet goed zijn, o huis Israëls. Amen.